Ja, goedemorgen allemaal. We gaan lezen uit Genesis, Genesis 8, vanaf vers 20. Genesis 8. En we lezen Genesis 8, vanaf vers 20 en hoofdstuk 9. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling en daar staat het volgende opgetekend. Het gaat over na de zondvloed. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht en alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee, zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen. Ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk, breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, en ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u, van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken, dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jafet. Gam is de vader van Kanaan. Deze drie waren de zonen van Noach en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Gam, de vader van Kanaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei, vervloekt is Canaan, laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij, gezegend is de Heere, de God van Sem. Laat Canaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Canaan voor hem een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. Tot zover de lezing uit het woord van God. En dat hij het ook zal zegenen aan ons hart. Soms is het moeilijk waar je over moet spreken. Want er zijn eigenlijk twee gedeelten in het Bijbelgedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen waarover ik zou kunnen spreken. Ik dacht eerst aan het een en toen dacht ik aan het ander. En soms moet je lang wachten in een zangleiding om bevestiging te vinden van ja, waar moet ik over spreken? Dus het wordt toch het eerste. Want dat laatste lied wat we gezongen hebben, daarvan vond ik toch dat dat het meest overeenkomt met dat eerste gedeelte. En dat gaat namelijk over de regenboog. Je kan ook spreken over die geschiedenis van Noach daar in die tent. En al datgene wat daarmee verband houdt. Maar goed, ik ga toch vanmorgen met u hebben over de boog die God gegeven heeft. We hebben samen gelezen dat na de zondvloed dat Noach een offer brengt op het altaar dat hij gebouwd heeft voor de Heere. En dat de Heere dan zegt, ik zal de aarde voortaan niet meer door een watervloed oordelen. Want de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. Er was een heel nieuw begin toen de ark de deur open ging en daar een vernieuwde aarde lag waar Noach en de zijnen en al wat in de ark was hun entree deden op die vernieuwde wereld. Toen was er natuurlijk heel veel veranderd en aan de andere kant was er eigenlijk niks veranderd. Dat hart van Noach en dat hart van al degenen die bij hem hoorden, dat hart dat was nog steeds hetzelfde. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. Dat is de constatering van degene, de God van hemel en aarde, de schepper van alle dingen die het hart kent. Wij kennen zelfs ons eigen hart niet. Maar de Heere zegt, ik ken dat hart. En de Heere in zijn geweldige genade zegt dan dat hij niet meer de aarde zal oordelen door een watervloed. En dan worden er door de Heere een aantal richtlijnen gegeven. Of beter gezegd, een aantal instellingen die door de mensheid moeten worden aangehouden. Als het gaat over het doden van de mens, dan zien we heel nadrukkelijk dat de Heere hier aangeeft dat iemand die een ander moedwillig doodt, dat die ook gedood moet worden. Want de mens is naar Gods beeld geschapen. Als je dus een ander doodt die naar Gods beeld geschapen is, dan staat daar een hele zware straf op. Dat iemand naar Gods beeld geschapen is, ja, dat weten we misschien theoretisch best wel. En dat geloven we ook misschien wel met heel ons hart. Maar realiseren we ons dat ook? Dat zoals ik naar u kijk en u naar mij kijkt, dat wij allemaal geschapen zijn naar het beeld van God. In de eerste instantie is de man, naar mijn inzicht, geschapen naar het beeld van God, maar de vrouw is daarvan afgeleid. En een tijdje geleden las ik een boek van een Palestijnse terrorist die tot geloof komt in de Heer Jezus. Tassaat heet hij. Ik weet niet of u dat boek kent, het is niet zo lang uit. Arafat was mijn held, heet dat boek. En die man die toen hij bij Fatah streed voor de Palestijnse zaak, toen werd hij ook opgeleid tot scherpschutter, sluipschutter. En hij heeft ook diverse mensen op die manier gedood. En toen hij tot geloof gekomen is, op een hele bijzondere manier, zoals dat vaak met moslims gaat, dan realiseert hij wat hij gedaan heeft. Dan realiseert hij zich dat hij mensen gedood heeft, terwijl hij door zijn kijker keek van zijn wapen, dat hij daar iemand gedood heeft die het beeld van God was. En ja, dan mag hij op grond van wat de Heer Jezus gedaan heeft, geloven dat de Heer ook dat vergeven heeft aan hem. Inderdaad, de mens is naar het beeld van God geschapen. En als mensen dat niet meer geloven, dan zie je ook ja, hoe mensen dan uiteindelijk ook met elkaar omgaan. Dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Dan is een mensenleven eigenlijk niks meer waard. Of dan kan je daarmee doen wat je wilt. En dat zien we natuurlijk in onze samenleving vandaag steeds duidelijker naar voren komen, denk ik. Ook in Nederland, als je ziet hoeveel mensen er per dag in Nederland worden vermoord. Dat was vroeger, zeg maar 40 jaar geleden, net na de oorlog, was het een uitzondering als er iemand vermoord werd. Maar vandaag is het, bij wijze van spreken, iedere dag lees je in de krant of hoor je op het journaal. Maar in de krant in ieder geval, want het journaal, ja, er zijn belangrijke dingen soms. Dat er wel iemand vermoord wordt. Op wat voor reden dan ook. De Heere geeft heel nadrukkelijk richtlijnen daarvoor. En natuurlijk is het belangrijk dat er een hele goede rechtspraak is. Dat rechters niet zitten te slapen of dat er allerlei andere dingen zijn waardoor geen juist vonnis wordt geveld. Maar in feite leert de Schrift, en dat is niet alleen oud-testamentisch, maar dat is ook nieuw-testamentisch, waar Paulus zegt, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. En een zwaard, dat is bijbels gezien iets om te doden. De doodstraf is iets wat volgens de Schrift is. Omdat God degene is die zegt, als je iemand die naar mijn beeld geschapen is dood, dan moet je zelf ook gedood worden. En daarna die richtlijnen die de Heere geeft, dan spreekt hij over dat geweldige verbond dat hij sluit met Noach en met al degenen die uit de ark gaan. Ik maak mijn verbond met u en met uw nageslacht na u. Het is een verbond met Noach en met al zijn nakomelingen, met alle levende wezens die op aarde zijn. Dat is het eerste verbond waarvan je leest in de Bijbel. Het is een belofte van God. God belooft dat hij de aardbodem niet meer zal oordelen door een watervloed. Dat de levende wezens niet door een watervloed zullen worden uitgeroeid. Toen rond 21 december natuurlijk een hele heisa was van ja, die wereld vergaat misschien. Toen was er een gelovige, ergens op de Veluwe, die een boot had ingericht. Van als daar inderdaad dat oordeel zou komen. Maar ik denk dat die gelovige nog eens de Bijbel goed moet lezen. Want er staat heel nadruk dat er geen watervloed meer zal komen over de gehele aarde om alle levende wezens uit te roeien. Betekent dat dat er geen oordeel meer komt? Ja, dat zegt God niet. De Heere zegt, er komt geen oordeel meer door water. Maar de Bijbel maakt ons duidelijk dat er wel heel nadrukkelijk een oordeel komt. Het is de Heer Jezus die ook naar de dagen van Noach verwijst. En zegt, ja, zoals het was in de dagen van Noach, en ze aten en ze dronken en ze namen ten huwelijk en ze gaven ten huwelijk. Zo zal het ook zijn in de dagen van de komst van de Zoon des Mensen. Met andere woorden, er komt wel weer een oordeel, alleen op een andere manier. Maar de mensen zoals ze in de dagen van Noach voor de vloed leefden, zo zal ook voor dat oordeel wat komen gaat de mensheid zich bezighouden met gewoon de dingen van het leven. Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Het is de apostel Petrus die in 2 Petrus 3, vers 1 tot 16, over dat toekomende oordeel spreekt. En misschien dat het goed is om daar eventjes te lezen in 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus 3. Vers 1 tot 16 gaat daar over, die toekomstige dingen, en dan ga ik dat niet helemaal uitgebreid verder behandelen, maar ik denk dat dat in het verband wel goed is om het toch te lezen. 2 Petrus 3, vanaf vers 1. Deze tweede brief, geliefde, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde die uit water oprijst en in water vaststaat, daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken erop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht, u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige dingen die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Ja, een paar dingen uit dit gedeelte vallen op. In de eerste plaats dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En dat hele gedoe rond 21 december natuurlijk, waarvan dan mensen dat aangrijpen. Nou, zie je wel dat het allemaal onzin is. Zie je wel dat de wereld gewoon blijft bestaan en er misschien ook nog wel allerlei andere mensen gereageerd hebben op een sarcastische manier en misschien zelfs ook nog wel de Bijbel daarbij hebben gebruikt. Er staat dat willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang zijn, evenals de aarde. Willens en wetens is het hun onbekend dat er een schepper is die alle dingen gemaakt heeft, de hemelen en de aarde. Maar dat God belooft, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat ligt natuurlijk nog ver in het verschiet. Want wij geloven, althans ik geloof, dat de Bijbel leert dat er, voordat dat gebeurt, nog minstens een koninkrijk van de Heer Jezus op aarde zal zijn van 1000 jaar. Maar dat die dag des Heren, wat een hele lange dag zal zijn, een dag van minstens 1000 jaar, die begint bij de komst van de Heer Jezus op de Olijfberg, zoals ik het zie, en eindigt bij de ondergang van de hemelen die er nu zijn en de aarde en het begin van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat die dag des Heren, dat die dus aanstaande is. En dat die dag de belofte gaat waarmaken dat het allemaal nieuw zal worden. En dat dat ons moet uitdrijven tot een heilige levenswandel. Dat we de Heer Jezus verwachten, die zijn gemeente thuis had, die komt voor zijn volk Israël en die zijn koninkrijk op deze aarde opricht. Gods belofte aangaande de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, dat is een belofte. En die belofte die we in Genesis 9 lezen met betrekking tot het verbond dat hij sluit met alle levende wezens op aarde, dat is dus ook een verbond wat heel nadrukkelijk met een belofte te maken heeft. De belofte is, er komt geen vloed meer, geen oordeel meer door water. En dan geeft de Heer een teken van dat verbond. Hij zegt in vers 12, en dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als een teken van het verbond tussen mij en de aarde. Dat verbond wat God sluit met alle levende wezens is een onvoorwaardelijk verbond. God sluit dat verbond op grond van wie hij is. Niet op grond van wat de mens doet, of wat de mens zegt, of wat de mens misschien niet doet. Het is een onvoorwaardelijk verbond. Dat is anders als het verbond der wet. Wat God met Israël sluit, dat is een voorwaardelijk verbond. Israël moest gehoorzaam zijn, moest zich aan het verbond houden, en dan zouden ook de zegeningen van dat verbond hun deel worden. Maar het verbond wat God sluit bij Noach, dat is een onvoorwaardelijk verbond. En het teken van dat verbond is de boog in de wolken, of de regenboog, zoals wij die noemen, en nieuwtestamentisch ook zo genoemd wordt. Het zal gebeuren, vers 14, als ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken. Vers 16, als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwige verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. Het viel mij op dat de Heer eens 3 keer spreekt over die boog. Ik denk niet dat dat toevallig is. Hij spreekt over mijn boog, hij spreekt over de boog en hij spreekt over deze boog. 3 keer de boog. En ik persoonlijk geloof dat dat misschien wel een heenwijzing is naar de drie enige God. Want waarom nou 3 keer? Mijn boog, de boog en deze boog. Ik vind het zo bijzonder dat er ook staat dat in vers 16 dat de Heere zegt, als deze boog in de wolk is, zal ik hem zien en denken aan het eeuwig verbond. Toen ik deze woorden las, toen moest ik denken wat er dan later in Exodus staat bij de uittocht uit Egypte, waar het bloed moest toegepast worden van het lam op de bovendorpel en de zijposten van de deuren, dat de Heere zegt, en als ik het bloed zie, dan ga ik voorbij. De Heere zegt, als ik de boog in de wolken zie, dan zal ik denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens. Wat een geweldige God, die in zijn genade die boog geeft. Dat woordje boog, wat daar in het Hebreeuws staat, dat kom je maar in de Bijbel, in het Oude Testament, uiteindelijk maar 4 keer tegen als het gaat over de regenboog. 3 keer hier in Genesis en zometeen gaan we lezen in Ezechiël. Maar verder wordt dat woord gebruikt voor een boog waarmee je kunt schieten. De boog in de wolken. Die boog verschijnt in de wolken. Wanneer? Wat is er voor nodig om een regenboog te laten zien? Wie weet het? Zon? Zon en regen. Ja, want niet alleen wolken, maar zon en regen is er voor nodig. De zon projecteert als het ware de boog op of in de wolken. De regenwolken. Met andere woorden, de zon en de waterdruppels zijn eigenlijk nodig om de regenboog te laten zien. Dat betekent dat niet alleen bij regen je een regenboog ziet, maar bijvoorbeeld ook bij een waterval. Van de week hebben we een prachtige film gekeken over de Zambezi. En dan zie je de Victoria watervallen. En dan zie je daar de regenboog ook. Want er is heel veel waterdruppeltjes zijn daar die daar omhoog stijgen. En in een fontein kan je bijvoorbeeld ook de regenboog zien. Dat ligt er maar net aan hoe de zon erop schijnt. Je ziet de boog als je met je rug naar de zon staat en met je gezicht naar de regen of naar de wolken. Op zichzelf is dat natuurlijk best heel bijzonder, dat de Heere op die manier die boog laat verschijnen. Hoeveel kleuren heeft de regenboog? Ja, zeven. Ja, dat wordt over het algemeen gezegd, inderdaad, zeven. De schilders in de middeleeuwen, die schilderden maar drie kleuren. Waarom deden ze dat? Ja, drie was het heilige getal. En Newton, een geleerde, die heeft uiteindelijk gezegd dat het zeven kleuren van de regenboog zijn, want die dacht ook aan het heilige getal zeven. Maar er is verschil van inzicht over. Het heeft ook te maken misschien met hoe intens die regenboog is of niet. Zes kleuren of zeven kleuren. En de bovenste kleur is rood. En dan verlopen die kleuren zo, hè. Rood, oranje, geel, groen, blauw. Misschien indigo dan en dan violet. Maar het begint met rood. Rood staat bovenaan. En dat vind ik zo geweldig, dat dat een Bijbels beeld is. Hè? Rood staat bovenaan, want dat wijst naar het bloed van de Heer Jezus. Waar we vanmorgen al ook heel wat over gehoord hebben, het lam, het bloed. Hoe kunnen wij tot God naderen op grond van het bloed? Noach bracht een offer. En dat offer, dat was een bloedig offer van de dieren die met hem, de reine dieren die met hem in de ark waren. Welk beeld laat de Heer in die regenboog zien? Natuurlijk, de belofte dat er geen vloed meer komt. Maar welk beeld? Regen in de Bijbel is een beeld van het woord van God. Jesaja 55 vers 10 zegt, zoals de regen en de sneeuw neerdaalt en de aarde doorvochtig, zo is ook mijn woord. Het zal niet ledig weerkeren, maar doen wat mij behaagt. De zon is een beeld van de Heer Jezus. Malachi 4, de zon der gerechtigheid. Dus de zon en het woord, de regen. Het is de zon die die kleuren projecteert op de regendruppels. En zo is het de Heer Jezus die de geweldige wijsheid van God projecteert in het woord. De veelkleurige wijsheid van God. De veelvuldige wijsheid, zegt de Statenvertaling. De NBG 51 zegt de veelkleurige wijsheid van God. En die veelkleurige wijsheid is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Waarin God zijn genade betoont aan de mensen. In de rest van de Tenach wordt dus die regenboog nog één keer genoemd. En dat heb ik al even aangegeven in Ezechiël hoofdstuk 1. Ezechiël 1. Een heel indrukwekkend Bijbelgedeelte daar, waar Ezechiël dat gezicht krijgt, dat visioen. En dan lezen we vanaf vers 26 tot en met 28. Ezechiël 1, vers 26 tot 28. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, dat zijn de hoofden van de cherubim, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Van datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven en van datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hier zien we dus weer de boog genoemd. Hier wordt het dan als regenboog vertaald in vers 28. Is datzelfde Hebreeuwse woord. Het is de Heere die hier verschijnt aan Ezechiël in dat hele indrukwekkende visioen, waar eerst heel nadrukkelijk ook de cherubim worden beschreven. Je zou kunnen zeggen, de troonwagen van God. En bovenop die troonwagen, daar wordt iemand zichtbaar. Er staat iets wat leek op een mens. En dat is in feite het beeld van God. Dat is de Heer Jezus in zijn oud-testamentische verschijning. Hij lijkt op een mens of de mens lijkt op hem. Wij lijken niet alleen op de Heer Jezus, op de Zoon van God, omdat wij mensen zijn, dat wij kunnen denken en dat wij kunnen liefhebben, wat ons karakter betreft. Maar ik persoonlijk geloof dat de man lijkt op de gestalte van de Heer Jezus. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. Letterlijk beeld. In dat woord wat in het Hebreeuws staat, betekent ook echt iets wat zichtbaar is. He, zoals je een afgodsbeeld hebt. Zo zijn wij geschapen naar het beeld van God en de vrouw is daarvan afgeleid. En hier zie je dus dat dan gesproken wordt dat daar om die gestalte heen, die daar beschreven wordt vanaf zijn heupen naar boven en vanaf zijn heupen naar beneden, dat is heel apart, dat dan daar het uiterlijk van de regenboog is. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Licht, vuur, kleuren, want er worden natuurlijk saffiersteen wordt er genoemd en nog andere edelstenen als je dat hele gedeelte leest. En dan, als Ezechiël dat ziet, dan zegt hij, dan valt hij op zijn knieën met zijn gezicht ter aarde en dan hoort hij de stem van iemand die spreekt. Het is de Heere die tot hem gaat spreken. En als je dan doorleest, dan zegt hij vers 2, hoofdstuk 2, vers 1, mensenkind, ga op uw voeten staan en ik zal met u spreken. En terwijl hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en hij deed mij op mijn voeten staan en ik luisterde naar hem die tot mij sprak. En dan in vers, dan krijgt hij een boekrol aangereikt en dan moet hij die opeten. In hoofdstuk 3, vers 1, mensenkind, eet wat u aantreft. Eet deze rol op, spreek tot het huis van Israël. Toen deed ik mijn mond open en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tegen mij, mensenkind, geef uw buik te eten, vul uw binnenste met deze rol die ik u geef. Toen at ik en hij werd in mijn mond zoet als honing. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, ga, begeef u naar het huis van Israël en spreek tot hen met mijn woorden. Hier zien we dat diegene die dus verschijnt met die regenboog rondom zich, dat in feite de Heer Jezus is in zijn oud-testamentische verschijning en dat hij een opdracht geeft aan Ezechiël met betrekking tot zijn eigen volk Israël. Ezechiël is in de verstrooiing, hij is in Babel. En er is nog een klein gedeelte in het land. En de boodschap die Ezechiël moet gaan brengen, dat is geen gemakkelijke boodschap, een boodschap die ook over het algemeen niet aanvaard zal worden. Dat is wat de Heer bij voorbaat al zegt. Maar hij moet wel spreken. Hij moet spreken tot zijn eigen volk, niet tot een volk met een onbegrijpelijke taal en een moeilijke spraak. Maar hij moet spreken tot het Joodse volk. De Heere geeft hem die opdracht, maar hij moet eerst die rol eten. Hij moet eerst het woord eten, om het vervolgens te kunnen spreken. En dat is het mooie, dat je dat ziet, omdat, daar kan ik natuurlijk niet over zwijgen, dat dat zoet is als honing. En bij de bijen is datzelfde principe terug te vinden. De bijen moeten honing eten om was te kunnen zweten. Zoals Ezechiël het woord moest eten om het woord te kunnen spreken. Honing is een beeld van het woord, maar was is ook een beeld van het woord. Bijen moeten honing eten om was te kunnen zweten. Zoals Ezechiël, die moest het woord eten om het woord te kunnen spreken. En dat geldt voor ons allemaal. Wij moeten het woord van God eten om het te kunnen spreken, om het te kunnen doorgeven. En dan lezen we ook nog in het boek Openbaring over de regenboog. In Openbaring 4... Openbaring 4, vers 2 en 3. En meteen raakte ik in geestvervoering, of in de geest. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. Dus ook hier lees je dus over de regenboog. Het Griekse woord voor regenboog is iris. Dus dan weten we ook meteen dat we allemaal een klein regenboogje in onze ogen hebben. Een iris. En dan zien we dat dus rondom die troon daar die regenboog te zien is, die troon waar iemand op zit die eruit zag als de stenen jaspis en sardius. Dat is de beschrijving die Johannes geeft, een vergelijking. Zo groot, zo schitterend, zo bijzonder. En die troon, vanuit die troon, daar gaat een heleboel gebeuren. Als je in het boek Openbaring verder leest. Dan wordt daar gesproken ook over het lam. Het lam dat dan de boekrol gaat openen en de zegels gaat verbreken. Degene die op de troon zit. Wie zit nou op de troon? Is dat de Vader of is dat de Zoon? Dat is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Want als je zegt, ja, je ziet het lam, ja, dat is de Heer Jezus, de Zoon. Dus misschien dat degene die op de troon zit de Vader is. Maar één ding is duidelijk, het is de drie enige God die betrokken is bij ook dat hele eindtijd gebeuren. En dan de laatste keer dat je over die regenboog leest is in Openbaring 10. Openbaring 10. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Hij had in zijn hand een boekje dat geopend was en hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat erop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Een stem, en de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei, ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en ik zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op. En het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen. Hier dus de laatste keer dat de regenboog genoemd wordt in de Bijbel. Een heel cruciaal moment. De engel die daar verschijnt, een andere sterke engel. Er is wel een verschil van inzicht over ja, wie dat nou is. Dat woordje andere sterke engel, daar staat een woord wat in feite betekent eenzelfde soort. Dus er zijn al meer engelen beschreven in de Openbaring. Dus wat dat betreft zou je zeggen, nou het is dus een engel, wel een zeer machtige engel. Maar als je kijkt hoe die eruit ziet, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het toch zeer waarschijnlijk de Heer Jezus zelf is. Die natuurlijk ook de engel van de Heere wordt genoemd in het Oude Testament. En als je zijn beschrijving hier leest en vergelijkt met Openbaring 1, dan zie je ook dat daar over die voeten en benen gesproken wordt als zuilen van vuur, als koper wat ontzettend schittert. En zijn aangezicht als het aangezicht van de zon ontzettend licht. Dus ik houd het er even op dat we hier een verschijning van de Heer Jezus zien. En als je dan weer die regenboog beschreven ziet, die dus boven zijn hoofd is, dan kan het bijna niet anders dat het de Heer Jezus is. He, zoals in Ezechiël de Heer Jezus verschijnt in zijn oud-testamentische gedaante, verschijnt hier op een hele bijzondere manier als een sterke engel en geeft hij uiteindelijk dat boekje aan Johannes. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Dat betekent, dat spreekt van heerschappij, van onderwerping. De hele aarde zal zich uiteindelijk aan hem onderwerpen. Dat is natuurlijk ook wat de schrift zo duidelijk leert. En dan zegt hij dat er geen tijd meer zal zijn, geen uitstel meer zal zijn, als degene de zevende engel gaat bazuinen, dan zal het geheimenis van God volbracht worden. Er is heel veel over te zeggen, maar dat ga ik nu niet doen. Het gaat me erom dat we dus hier weer de Heer Jezus zien verschijnen, verbonden met die boog, of die boog verbonden met hem. Dus als wij de regenboog zien staan, dan was daar natuurlijk een slogan, een leuze in de 80er jaren, toen we de Er is hoop actie hadden, met een regenboog. Er is hoop. Ja, waar is nou hoop op eigenlijk? Het is de boog van Gods belofte, er komt geen oordeel meer door water. Ja, er is hoop inderdaad in de Heer Jezus Christus. Hij is onze hoop. Wij hebben gesproken vanmorgen ook en gelezen in Romeinen 5, dat er ook gesproken wordt dat wij staan in de genade en dat wij hopen. En dat is geweldig dat we dat mogen weten, dat het oordeel wat komen gaat, een oordeel door vuur, dat er verlossing en bevrijding van dat oordeel is in de Heer Jezus Christus, de veelkleurige wijsheid van God. Dat hij degene is door wie we aan dat oordeel kunnen ontkomen. En dat hij dat zelf vanuit de schrift laat zien. Johannes, die krijgt dat boekje en die moet dat ook opeten. Net zoals Ezechiël die boekrol moest eten, moet Johannes het boekje opeten. Je ziet in feite heel veel overeenkomsten. Alleen Ezechiël moest zijn boodschap brengen aan het Joodse volk. En Johannes moet zijn boodschap brengen aan alle volken, of vele volken, naties, talen en koningen. U moet opnieuw profeteren over, maar je zou misschien ook kunnen vertalen, u moet opnieuw profeteren tot alle volken. Het is een boodschap voor de rest van de wereld. Het is een boodschap in feite dus voor alle mensen dat er een oordeel komt. Maar dat er redding is van dat oordeel in en door de Heer Jezus Christus. Hij zal komen, hij zal opgaan als de zon der gerechtigheid. En daar onder zijn vleugels kan je dan ook bescherming vinden en genezing vinden. Zoals Maleachi dat zegt in Maleachi hoofdstuk 4. Dat over u, Israël, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Maar u, voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En genezing, dat denk ik dat we in de eerste plaats moeten denken aan genezing van de zonde. De zondemacht en genezing van de zonde. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Wat geweldig dat de Heere die belofte gegeven heeft en die belofte iedere keer opnieuw als het ware herhaalt als de regenboog in de wolken verschijnt. Maar ook een bewijs, heel nadrukkelijk een bewijs is van Gods bestaan. En van het oordeel dat komt en uiteindelijk de redding van dat oordeel door het geloof in de Heer Jezus die zijn leven gaf op het kruis, is opgestaan uit de doden en die we mogen verwachten. Glorie voor zijn naam. Amen. Heer, we willen u hartelijk danken voor het feit dat u een God van beloften bent. En dat na de zondvloed het eerste wat u aan de mensen geeft, na allerlei regels, is een belofte. Een belofte dat de aarde niet meer door een watervloed geoordeeld zal worden. Heere, wat geweldig dat niet alleen u dat beloofd hebt, maar dat u ook de beloofde gezonden hebt om aan het oordeel wat zeker komen gaat en waarvan uw woord zegt dat het door vuur zal gebeuren, waardoor er ontkoming is. Voor een ieder die gelooft. We willen u hartelijk danken dat als de boog in de wolken verschijnt, waar de zon de regendruppels omtovert in prachtige kleuren, dat we dan iedere keer opnieuw mogen denken aan de Heer Jezus, de zon der gerechtigheid, aan het woord dat u gegeven hebt, waarin de Heer Jezus, uw Zoon, op bijna elke bladzijde van de Bijbel te vinden is. Uw veelkleurige wijsheid. We willen u hartelijk danken dat er redding is in hem en door hem. Dank u wel, Heere, dat u het hebt volbracht. Dat u degene bent, Heere, die bent opgestaan uit de doden, die leeft, die in de hemel bent en die terugkomt. En dat we daar ook naar uit mogen zien, Heere. Dan is er ook de belofte van uw komst, waar apostel Petrus over spreekt. De belofte van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. We willen u hartelijk danken dat u het bent, Heere, die gaat komen en dat we daar ook naar uit mogen zien. En dan bidden we ook, Heere, dat we daarvan bewust zijnde een leven zullen leiden wat naar uw wil en naar uw raad en naar uw woord is. Heere, wilt u ons daarin helpen in deze wereld die zo turbulent is, waarin steeds minder over u wordt gesproken. We willen u hartelijk danken dat wij een boodschap hebben voor deze wereld. Johannes moest het boekje opeten en een boodschap brengen aan vele volken, naties en talen en koningen. En heren, in de toepassing geldt het ook voor ons dat we een boodschap hebben voor deze wereld. Maar wij kunnen die boodschap niet brengen als we niet zelf eerst het woord eten. En we bidden u, Vader in de hemel, dat we iedere dag opnieuw dat woord tot ons mogen nemen. En dat u het wilt uitwerken in ons hart en in ons leven. En dat u ons de vrijmoedigheid geeft, heren, om ook van die wonderbare naam van de Heer Jezus te getuigen. Want er is geen leven buiten hem. Dank u wel, Heere, dat alles in uw hand ligt. Dat het heden en de toekomst door u overzien worden. En dat we mogen uitzien, Heere Jezus, naar uw komst. Dat we mogen bidden, Heere, kom spoedig. Maranatha, halleluja. Amen.